Goedenavond allemaal, hartelijk welkom op onze laatste Bijbelstudieavond van dit seizoen. Volgend jaar gaan we verder. En dan meteen maar eventjes afkondigen. Er liggen achterin niet al te veel, dus neem er niet al te royaal van mee, want nou ja, u krijgt ze denk ik wel op de mail. Maar er staan in ieder geval de data voor volgend seizoen. Nieuwe studies te beginnen op 6 september. Neem ze mee. En anders wacht het af tot het over de mail komt. Fijn dat jullie er zijn, heb ik al gezegd. Zo kort na Pasen. Het begint alweer licht te worden. De avonden worden lekker lang. Maar helemaal niet lang genoeg eigenlijk voor onze Bijbelstudieavonden. Want we hebben weer een heerlijk onderwerp vanavond. Maar eerst gaan we zingen. Ik heb een paar liederen uitgezocht. Naar, ik dacht misschien wel toepasselijk op het thema van vanavond. En dan beginnen we met lied 13 uit de bundel van Johannes de Heer. Ik wandel in het licht met Jezus. Samen een zegen vragen voor deze avond. Hemelse Vader, we komen u danken. Danken dat we hier vanavond weer samen mogen komen. Dat u ons de lust gaf om hierheen te komen. We danken u dat we vanuit een wereld zoals we net gezongen hebben, die gebukt gaat onder zorg en pijn, naar een wereld hier naartoe kunnen komen in alle rust uw woord te overdenken. Een wereld die ja, zo het lijkt, helemaal dol lijkt te draaien, waar we bijna eraan gewend raken dat er een dag, elke dag weer een aanslag ergens ter wereld gepleegd wordt. Vader, het lijkt wel of het zich lijkt te verergeren en dat is ook zo. We weten dat in de eindtijd dat er geruchten zijn, geruchten van oorlogen. En we vrezen voor het ergste voor Korea. En we zien een wereld die helemaal dol aan het draaien is. En dan is het een wereld die eigenlijk alleen maar uitziet naar de komst van de Heer Jezus om zijn gemeente thuis te halen. Vader, in dat vertrouwen leven we. In dat vertrouwen mogen we uitzien naar zijn komst. En dat vertrouwen, dat hebben we geput uit uw woord. Uw woord dat vanavond ook weer open mag gaan. En waarin de heerlijkheid van de Heer Jezus zo naar voren mag komen. Want we hebben het al vaak tegen elkaar gezegd. Het ene onderwerp wat we hier steeds weer behandelen. De heerlijkheid van de Heer Jezus. Zien op hem die het allemaal volbracht heeft. We hebben een paar dagen geleden een paasfeest mogen vieren. We mochten zien op het lege graf. We hebben gezien dat de Heer Jezus de levende is. En daar danken we u voor. Voor dat geweldige volbrachte werk. Heer Jezus, u wilde die hele moeilijke weg gaan. U was degene die het allemaal volbracht heeft. Dank u wel daarvoor dat u ons toen al op het oog had. Al van voor de grondlegging van deze wereld zag u ons. Dat is iets waar we eigenlijk met ons verstand niet bij kunnen. Maar waar we dank op terug mogen zien. Dank u wel dat we hier vanavond zo samen mogen komen rond dat open woord. En we bidden voor die broeders en zusters, waar ter wereld ook, die dat niet kunnen. Waar vervolging is. Waar het zwaard te wachten staat voor hen die het woord van u ter hand nemen. En dat opnemen en dat uitdurven te spreken. Vader, we bidden voor Nederland. Dat het niet zo ver mag komen dat we hier ook die vervolging te wachten staan. We bidden voor de vrijheid die we hebben. Dat we die tot in lengte van dagen mogen behouden. En dat we die ook weten te gebruiken om uw woord uit te dragen. En dat we ons er niet voor schamen om christenen genoemd te worden. Uw woord zo te brengen dat er mensen getrokken worden. Getrokken worden door het evangelie. Getrokken worden tot de Heer Jezus. Die we vanavond ook weer centraal willen stellen. Dank u wel voor deze avond nogmaals. We zien uit wat u gaat doen deze avond en we bidden voor een zegen voor elkaar. Bidden voor een zegen voor Jacques dat hij alle vrijmoedigheid, alle rust mag hebben om het woord van u zo uit te dragen wat u hem in zijn hart legt. Dank u wel, in Jezus' naam. Amen. Zoals gezegd, het is de laatste avond en ik heb verder niks meer aan te kondigen, aan te prijzen, want we hebben niks meer, geen cd's, geen nieuwe lijsten. Ja, dat kleine overzicht, er staan namen en data op, maar nog geen onderwerpen, die houdt u nog van ons te goed. Vanavond gaan we luisteren naar Jacques, hartelijk welkom, fijn dat je de weg naar Ermelo weer gevonden hebt. En we zien uit wat de Heer je in je hart gelegd heeft. De heerlijkheid van Christus. Nogmaals, vanuit de Hebreeënbrief. En dan vanavond, dat leidt tot een nieuwe levenswandel. We hebben net het paasfeest gehad. Het feest van het nieuwe leven. En misschien komt dat vanavond alweer een klein beetje terug. En ik vind het helemaal niet erg om dat nog een keer te horen. En we gaan de avond beginnen met nogmaals een lied te zingen. En dan is de microfoon voor Jacques. En dan zingen we lied 15a, één blasje verder. Ik zal mijn heiland straks ontmoeten. Echt Maranatha-lied. Oh ja, ik zie dat zijn die dingen die vergeet ik nou altijd. Hè? Gert, dat is de man die op de centen past. En het zal er wel nodig wezen om het allemaal een beetje voor te bereiden voor volgend jaar. Aart die doet het voorspel en Gert die komt met de collectezaak langs. Sorry Gert. Goed, we gaan zingen zometeen. Ik zal mijn heiland straks ontmoeten.
Broeders en zusters, iedereen van harte welkom. Fijn dat we ook deze avond de Bijbel mogen openen met elkaar. En we hebben gezongen over de wederkomst van de Heer Jezus. Maar tot die tijd is het onze roeping om zijn heerlijkheid te openbaren hier op deze aarde door onze levenswandel heen. En daar willen we het vanavond over gaan hebben. Ik wil twee stukjes lezen. Eerst uit de Korinthebrief en daarna gaan we naar de Hebreeënbrief. 2 Korinthe hoofdstuk 3. Het gaat vanavond, zoals gezegd, over de heerlijkheid van Christus die leidt tot een nieuwe levenswandel. 2 Korinthe hoofdstuk 3. Zomaar twee versen eruit, maar wel twee belangrijke versen. Paulus schrijft daar aan de Korintiërs een bijzonder vers, 2 Korinthe 3 vers 2. Daar zegt hij, dat is eigenlijk een getuigenis: u bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Een bijzondere tekst. Gekend en gelezen door alle mensen. Vers 17. De Heere nu is de geest. En waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, zoals dit door de geest van de Heere bewerkt wordt. Veranderd worden dus van heerlijkheid tot heerlijkheid. De eerste vraag is, geloven we dat dat mogelijk is? Ik ben opgevoed toch wel een beetje met dit idee, het was nooit wat. En het zal nooit wat worden met je. En het is genade als je straks bovenaan komt. Hè? En dan kan je zeggen, ja goed, dat is misschien een beetje te kort door de bocht. Maar uiteindelijk geloven heel weinig mensen dat ze vandaag veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid. Ik bedoel dat niet spottend. Maar als we alleen veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid met het moment dat we sterven, dan heeft de Heere God er iets aan en alle heiligen die in zijn aanwezigheid verkeren. Maar als ik vandaag veranderd word van heerlijkheid tot heerlijkheid, dan heeft mijn vrouw er iets aan en mijn kinderen en de mensen in mijn omgeving, zodat ik een leesbare brief ben, gekend en gelezen door alle mensen. En ik geloof dat dat de roeping van ons vandaag is. En ik denk dat we die roeping een beetje kwijt zijn. Een heel groot deel van christelijk Nederland is bezig met, is het wel echt in mijn leven of is het niet echt? Vandaag heb ik het en morgen ben ik het weer kwijt. En die zijn heel hun leven eigenlijk daarmee bezig. En een ander deel, is ook een heel groot deel in Nederland, die zegt, ja, ik heb ooit het zondagsgebed in mijn leven gebeden. En dat is misschien 20, 30 jaar geleden. En ik ben gezegend met alle geestelijke zegeningen. En dat is natuurlijk allemaal waar. Maar als ik dan vraag, in hoeverre ben je nou in die 30, 40 jaar veranderd naar het beeld van de Heer Jezus? Wat is er nou gebeurd in je leven, in je denken, in je hart, in je wil, in je gezindheid? Ben je een ander mens geworden? En dat vinden de meesten toch moeilijk. En ik geloof dat dat juist de reden is dat wij hier nog op aarde zijn. Dat de Heer ons wil veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zodat Hij zichtbaar wordt vandaag in 2017 door u, jou en mij heen. En ik vind dat een bijzonder proces. Want er staat hier in vers 18, zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Dat wil zeggen, het is een bewerking. Hij is ermee bezig, het is een proces. En dat proces zal voleindigd zijn als hij komt en waarvan 1 Johannes 3 zegt, we zullen hem zien zoals hij is. We zullen in een punt van de tijd veranderd worden. En we zullen zijn zoals hij is. Maar ik geloof wel dat we in dat proces ons bevinden. Nou, gaan we nu even naar de Hebreeënbrief. Dit zomaar ter inleiding. Om het verlangen ook duidelijk te maken. Hebreeën hoofdstuk 10. Daar gaan we een aantal versen uit lezen. De vorige keren heb ik u laten zien, en ik weet niet hoeveel alle keren geweest ben, Maar wat we allemaal in de Heer Jezus hebben ontvangen. We hebben heerlijkheid in hem gezien als de ware rust aanbrenger. We zijn de rust reeds ingegaan. Rust in een onrustige wereld. Dat is een wonderlijk iets. De tweede plaats hebben we nagedacht over dat de Heer Jezus het volmaakte offer is. Er hoeft niets meer aan toegevoegd te worden. Maar doe er ook niets aan af. Het is een offer wat telt. En de laatste keer hebben we nagedacht over heerlijkheid van Christus als de volmaakte hoge priester. Hij was uniek, want hij was hoge priester naar de orde van Melchizedek. Maar al die heerlijke waarheden over de Heer Jezus, van de Heer Jezus, die leiden ook ergens toe. En dat is een verlangen, en daarom heb ik dit ook als laatste thema opgegeven. Kijk, de Bijbelse leer heeft impact op ons leven. Het is leer en leven. En er zijn altijd twee uitersten. Je hebt mensen die hebben het alleen maar over de leer. En die streven naar zuiverheid. En die komen niet aan het leven toe, aan de praktijk. Je hebt ook mensen die zijn eigenlijk alleen maar praktisch bezig. En ze weten leerstellig eigenlijk niet waar ze voor staan. Nou, wat zie je nou zo mooi in die Hebreeënbrief terugkeren? Het is leer en leven. Het gaat samen op in de Bijbel. De Heer Jezus, hij verkondigde principes. Bijbelse principes. Maar hij liet ook een levenswandel zien. Waar die principes werden uitgeleefd, om het zo te zeggen. Gestalte kregen. En daar gaat het ook over om in ons leven. We hebben heerlijke waarheden gezien. Met betrekking tot de Heer Jezus, 3 avonden. Maar wat doet dat uiteindelijk in ons leven? Nou, we lezen een kort stukje, Hebreeën 10, vers 19 tot 25, maar daar hebben we genoeg stof om over na te denken. Een van de meest mooie gedeelten uit de Hebreeënbrief vind ik, heel krachtig. Daar staat in vers 19 van Hebreeën 10, omdat wij nu broeders, en daar zijn de zusters bij inbegrepen, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, langs een nieuwe en levende weg die hij voor ons heeft ingewijd, door het voorhangsel, dat is door zijn vlees, en omdat wij een grote priester hebben over het huis van God, vorige keer over nagedacht, laten wij tot hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof. Nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten, en ons lichaam gewassen is met rein water. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Tot zover. De heerlijkheid van Christus laat ons hier zien dat het leidt tot een nieuwe levenswandel, tot een nieuw leven. Als u een samenvatting zou willen hebben van Hebreeën 1 vers 1 tot en met Hebreeën 10 vers 18, hè, laten we dat gedeelte maar even nemen, dan zijn we onderwezen in het volmaakte, in het betere. Ik zou kunnen zeggen, we zijn onderwezen in het allerbeste. En dat had te maken met de persoon en het werk van de Heer Jezus. En nu we dit weten met ons verstand, en nu we dit geloven met ons hart, al die heerlijke waarheden, dat volmaakte, dan moet dat vervolgens ook leiden tot een betere levenswandel. Want de woorden betere, volmaaktere, dat zijn de kernwoorden in de Hebreeënbrief. En de Joodse geloofsgemeenschap, die werd door die Hebreeënschrijver meegenomen naar dat volmaakte. Naar dat betere, naar dat allerbeste. Zodat ze dat oude verbond achter zich zouden laten. En ze zouden gaan leven uit de rijkdom van het nieuwe verbond. En de inhoud daarvan is de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. Het gaat dus om een praktische levensvernieuwing. En die Hebreeën schrijver, dat is een enthousiaste schrijver. En wat dat betreft kan ik hem een hand geven. Hij is enthousiast, hij is gepassioneerd en hij spoort aan. En daar heeft hij alle reden toe. Want hij heeft eerst een heerlijk fundament gelegd. Hoofdstuk 1 tot en met 10. En dat is het mooie en daarom durf ik het vanavond ook aan. Het fundament is de Heer Jezus en zijn werk. En van daaruit is hij vrijmoedig om aan te sporen. Want wat lezen we tot 4 keer toe? En dat zijn van die woorden die moet je onderstrepen in je Bijbel. Ik heb dat ook onderstreep, geasseerd en genummerd. Hij spreekt tot 4 keer toe over laten wij dan. Nadat hij in 10 hoofdstukken zoveel rijkdom heeft gedeeld, zegt hij in vers 22 van Hebreeën 10, in vers 23, in vers 24 en ook in vers 25, tot 4 keer toe, nu ik dit allemaal gedeeld heb, laten wij dan. En over die 4 keer laten wij dan, wil ik vanavond een boodschap met u delen. En zo mooi. Hij spoort aan. Je kan dus niet dezelfde blijven. Het kan dus niet zo zijn. En ik weet dat dat een scherpe opmerking is, maar toch zeg ik het, want de Heer Jezus zegt, aan de vrucht kent men de boom. Het kan dus niet zo zijn dat u, als u 30 jaar geleden tot geloof gekomen bent, vandaag dezelfde bent als toen. Dat is een onmogelijkheid. Want elke ontmoeting met de Heer Jezus zal ons leven veranderen. En de ongelovigen verharden zich. Maar de gelovigen, zij die tot wedergeboorte zijn gekomen, worden door elke ontmoeting veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. En stel dat ik u een beurt zou geven. Ik stop ermee, we beginnen achterin en ik zeg, broeder, zuster, kom maar naar voren en vertel ons in, u krijgt allemaal 3-4 minuten, wat de Heere in uw leven gedaan heeft, vanaf het moment van uw bekering tot vandaag. Ja, maar het was allemaal met lek. Ja, daar beginnen mensen altijd mee. Hè? Daar gaat het even niet om. Wat is er in uw leven veranderd? En nu gaat het niet om mij. Begrijp me heel goed. Maar als u vanavond mijn vrouw zou bellen, als u thuis komt, niet allemaal tegelijk. Maar dan zal zij getuigen dat ik een ander mens geworden ben. En dankzij de genade van God en dankzij zijn geduld en zijn trouw, jazeker, dankzij het werk van de Geest, jazeker, maar het is wel gebeurd. En je moet daar ook voor openstaan. Je bent er actief bij betrokken. Willen we ons laten veranderen? Willen we veranderd worden van heerlijkheid tot heerlijkheid? En als dat uw verlangen is, dan gaat God die wens ook vervullen. Alleen we vinden dit moeilijk. Om veranderd te worden in de praktijk van ons leven. Ja, eeuwig leven, dat willen de meeste mensen nog wel ontvangen. Maar die verandering in de praktijk. Nou, de Hebreeën schrijverij begint. Laten wij dan tot hem naderen. Dat is de eerste verandering in ons leven nadat we tot geloof zijn gekomen. Vroeger had ik niks met de Heer Jezus. Had ik niks met God de Vader. En daarbij komt ook nog dat ik totaal geen vrijmoedigheid had om naar hem toe te gaan, om met hem te spreken. Want mijn geweten klaagde mij aan. Ik had geen vrijmoedigheid. Maar het eerste wat de Hebreeën schrijver zegt, en dat vind ik zo bijzonder. En ik hoop dat u het herkent in uw leven. Laten wij tot hem naderen. Tot de Heere God. Nou, laat ik nu maar gelijk op een tegenwerping ingaan. Iemand zegt vanavond, ja, maar wie ben ik? Wie ben ik dat ik dat mag? En wie ben ik dat kan? En ik hoor het in alle kringen, van links tot rechts. Ik heb geen vrijmoedigheid. En ondanks dat ik soms dat wel begrijp, wil ik er toch vanavond een beetje van afscheid van gaan nemen, van die opmerking. Want de Hebreeënbrief leert mij iets. Wat betekent trouwens vrijmoedigheid? Dat is een mooi woord. Vrijmoedigheid wil dit zeggen, dat je onbeschroomd, openhartig en onbevreesd bent. Dat is mooi. Onbeschroomd, openhartig, onbevreesd. Je zou het ook zo kunnen vertalen, heel letterlijk. Je bent vrij in het uiten van je gemoed. Vrijmoedigheid. En dat is een van de gevolgen van het nieuwe leven. Ik raak vrijmoedig, ik ben vrijmoedig om mijn gemoed met de Heer te delen. En nu zeggen veel mensen, nou ik bid veel om vrijmoedigheid, Jacques. Dan zeg ik nou, daar mag je mee stoppen. Nou, zegt u niet zo vooruitstreven. Nou ja, wat staat hier? Er staat in vers 19, als u meegelezen heeft, heeft u het gelezen. Omdat wij nu, broeders, vrijmoedigheid hebben. Bezitten. Dit is belangrijk om te beseffen. Veel mensen maken zich er makkelijk mee af en zeggen, ja, maar ik heb nou eenmaal geen vrijmoedigheid. Jij zit zo in elkaar. Jouw karakter is zo. Ja, wacht even. Ik had ook geen vrijmoedigheid om tot de Heer te naderen. Mijn geweten klaagde me aan. Maar dat is weggenomen. Ik heb vandaag vrijmoedigheid. En dat is zo mooi. En dat moet je voor jezelf pakken en je eigen maken. Er de Heer voor danken. Wij hebben vrijmoedigheid op een goede grond, op een goed fundament. En dat fundament, dat legt de Hebreeën schrijver uit in vers 19 tot en met vers 21. Ik zou daar heel veel over kunnen zeggen, maar u heeft de laatste dagen wellicht nagedacht over de kruisdood en opstanding van de Heer Jezus. Nou, dat is de samenvatting van het fundament. De liefde van God van eeuwigheid, die is tot uiting gekomen in de zending van de Zoon, in zijn weg van lijden en sterven, maar ook in zijn opstanding, zijn hemelvaart. Daarin heeft God een fundament gelegd, op grond waarvan ik, op grond waarvan jij en u, vrijmoedigheid hebben. Vrijmoedigheid is dus niet een karaktereigenschap in de eerste plaats. Vrijmoedigheid is niet iets wat je door mensen wordt aangereikt of aangeleerd. Nee, wij moeten helemaal naar het fundament terug. Vrijmoedigheid is ons geschonken. Is een gave van God. En die gave hoeft hij niet meer te geven. Nee, dat heeft hij aangetoond. Die heeft hij geschonken. In de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. In hem hebben wij vrijmoedigheid. Door hem hebben wij dat. En op het moment dat wij vanavond getuigen dat de Heer Jezus door zijn geest in ons hart is komen wonen. Heeft hij hier woning gemaakt. Dat betekent dat wij door diezelfde geest ook Abba, Vader hebben leren zeggen. En voor mij, met mijn achtergrond, was dit een openbaring. Misschien is het voor u heel gewoon. Maar voor mij was dat 17 jaar geleden een openbaring. Mag ik vrijmoedigheid hebben? Nee, niet mag. Ik heb het. Op grond van het werk van die ander. En daar heb ik de laatste 3 avonden over nagedacht. Over die ander met een hoofdletter. Dus als het goed is, is dit voor u geen vraag meer, maar zeg je, nee, het is me volkomen duidelijk na die 3 avonden. Wij hebben vrijmoedigheid. En we maken er ook gebruik van. Want dat is de vervolgstap natuurlijk. Kijk, ik kan vanavond, stel voor dat u van rode wijn houdt en u heeft een heerlijke fles staan, maar de kurk gaat er niet af. Dan kunt u eindeloos over die fles praten. Maar zodra de kurk eraf gaat en je proeft hem, dan neem je tot je, dan maak je er gebruik van. Dan is het genieten van de wijn waar u zoveel over heeft kunnen vertellen en waar u nog veel over kunt vertellen. Dus het gaat erom dat we de dingen eigen maken. Nou, als je denkt aan Israël en aan de tabernakeldienst en de tempeldienst, dan sprak de Heere tot Israël vanaf het met bloed besprenkelde verzoendeksel. En dat deksel dat lag op de ark van het verbond. Vanaf dat deksel trad hij in contact met zijn volk. Maar die hoge priester, die ging dat heilige der heiligen in. En met dat hij daarin ging, reinigde hij ook die weg tot het heilige der heiligen. Waarmee? Met datzelfde bloed. Wat hij later sprenkelde op dat verzoendeksel. Dus het heilige der heiligen is zelf geheiligd, om het zo te zeggen, door het bloed van de Heer Jezus. Maar de weg ernaartoe, die is ook geheiligd. Er is toegang verschaft. En het offer van de Heer Jezus heeft daarvoor gezorgd. Zodat wij in direct contact met de Heer kunnen komen. Dat was het grote wonder. Toen de Heer Jezus het uitriep, het is volbracht. Dat voorhangsel scheurde. Van boven naar beneden. Zo dik, zo sterk. Maar het zei eigenlijk, welkom. Verboden toegang was het eerste wat we lazen. Maar door het werk en de persoon van de Heer Jezus is er nu een ander bord tevoorschijn gekomen, het bord welkom. En in de Hebreeënbrief wordt dit genoemd, in de verse 21, vind ik zo mooi, hij baande een nieuwe weg. Dat wil zeggen een weg die er eerst niet was. Er is totaal iets nieuws gekomen. Daar waar wij de deur naar het paradijs hadden dichtgezet. En toen die werd afgesloten, werden 2 gerubs voorgezet. Niemand kwam er meer in. En dat is zo mooi, toen het voorhangsel scheurde. U weet, op het voorhangsel stonden cherubs afgebeeld. Bij het paradijs konden we niet meer in, maar toen de Heer Jezus stierf, toen scheurde dat voorhangsel en toen weken dus ook de cherubs die de toegang eerst versperden. Maar zelfs de cherubs moesten wijken, zij, waarvan Jesaja 6 zegt, dat ze in de hemel voortdurend uitroepen, heilig, heilig, heilig is de Heer. Die moesten wijken. Voor wie? Voor de persoon en werk van Christus. Zodat de toegang voor ons werd opengemaakt. Zo bijzonder. Het was een nieuwe weg. En die weg is ook ingewijd. Nou, inwijden, dat wil zeggen het in gebruik nemen van iets nieuws. Dat is mooi. En door wie is die ingewijd? Nou, door Christus Jezus zelf. En hij baande de weg. Nou, die Hebreeën schrijver die gaat er nu een aantal voorwaarden aan verbinden. Hij zegt, wij hebben vrijmoedigheid. Dat heeft te maken niet met u, jou en mijn karakter, in de allereerste plaats. Maar dat heeft te maken, en ik zeg het als bemoediging, dat heeft te maken met een offer wat buiten ons ligt. Met een persoon die in onze plaats is gaan staan. En daarom kan ieder vanavond vrijmoedigheid hebben. Het zit hem niet vast op uw karakter, op uw achtergrond, op hoe u gevormd bent in uw denken. Ik verkondig u een persoon en een werk op grond waarvan u vrijmoedigheid heeft. Dat is een troost, toch? Het is buiten u om in orde gekomen, om het zo te zeggen. En daarom kan iedereen er naartoe. En daarom moeten we ook voor niemand een belemmering neerzetten of een blokkade. Maar mensen leren om vrijmoedig met de Heer om te gaan. Nou, de Hebreeënschrijver, hij verbindt er een aantal voorwaarden aan. En dat is ook logisch, dat zult u merken. Dit is overigens het eerste principe, dat is ook het meest uitgebreide wat ik behandel, omdat dit een van de meest bijzondere voorrechten is waar we in delen. Laten wij dan tot hem naderen met een waarachtig hart, dat is het eerste. En dat wil zeggen, op het moment dat wij tot de Heer naderen, laat er dan oprechtheid en echtheid en puurheid in ons hart aanwezig zijn. Dat wil zeggen, tot hem naderen vanuit de rechte verhouding. Dat is belangrijk. Dat er niets tussen hem en ons in staat. En misschien herkent u dat vanuit uw aardse relaties. Op het moment dat er iets tussen u en uw man of uw vrouw in staat, of uw kinderen, dan merk je dat die relatie bekoelt. Het wordt kil. En als je eerlijk bent, dan weet je dat er iets ligt. Maar veel mensen zijn te eigenwijs of te hoogmoedig om dat ook te erkennen en te beleiden. Want dat is het begin van de oplossing, toch? Maar dan, even plat gezegd, houden we onze poot stijf. En de een denkt, nou die ander komt wel. En die ander denkt, die ander komt wel. En leef je in onmin. En dan merk je dat die relatie wordt kil. En er ontstaat afstand. Er is niet meer oprechtheid. En in een huwelijk, dan is er ook niet de gemeenschap met elkaar. Is niet mogelijk. Dat merk ik vaak ook in pastoraat. Het begint ergens en ook de seksuele gemeenschap, die heeft daaronder te lijden, want er komt afstand. Nou, dat is hier ook zo, als we tot de Heer naderen. Laat er oprechtheid en puurheid en echtheid in je hart zijn. En als je aangeklaagd wordt in je geweten, dan moet je daar direct gehoor aan geven als dat terecht is. En dat in het licht brengen. We hebben een voorspraak bij de Vader. Je moet dat niet laten voortkabbelen, want dan krijg je sneeuwbaleffect. Maar direct iets beleiden, zodat die intimiteit er blijft. De fijngevoeligheid voor de leiding van de Heilige Geest is van fundamenteel belang. Daar moet je koesteren, daar moet je zuinig op zijn. Zoals je dat in aardse relaties bent, des te meer moet je dat zijn in de relatie tot de Heer. En dat is de eerste voorwaarde. Laten we naderen met een waarachtig hart, maar ook in volle zekerheid van het geloof. Wat wil dat zeggen? Dat wil dit zeggen, in volledig en vast vertrouwen. Dat is ook belangrijk. En Hebreeën 11, dat is de bladzijde daarnaast, dat staat in vers 6, die bekende tekstwoorden. Zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Want wie tot God komt, moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken. Dat wil zeggen dat God de waarachtige is. Hij de absoluut betrouwbare is. Op die manier ga ik naar hem toe. Als u kinderen heeft, dan weet u dat. Er is geen grotere eer voor u. Als dat ze naar u toe komen in vol vertrouwen. of het nou mogelijk is wat ze gaan vragen of niet, dat doet er even niet toe. Maar ik vind het prachtig als mijn kinderen zeggen, niet alleen dat ik de grootste ben, maar dat ik ook de sterkste ben en de slimste ben. En wat jouw vader niet kan, dat kan die van mij wel. Hij kan alles in principe. En als ik dat hoor, soms vertellen ze dat wel eens, dan moet ik daarom lachen. Dat zegt iets over hun kinderhart. Hij kan alles. En hij doet ook alles. En als iemand anders zijn vader boven mij stelt, dan gaat hij dat ook vragen. Pap, is dat zo? Klopt dat wat hij zegt? Maar dat is toch mooi? Dat is de trots van een vader, maar ook de trots van een kind met betrekking tot zijn vader. Er is veel vertrouwen. Voor mijn vader is niks onmogelijk. Nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig gezegd wat de Heer verlangt van zijn kinderen. En dat is logisch. Want hij heeft een fundament neergelegd in de persoon en het werk van de Heer Jezus, wat hiervoor zorg draagt. Waarvoor? Voor een vast vertrouwen. Voor een diepe overtuiging dat onze hemelse Vader de absoluut betrouwbaar is. En weet je, dat merk ik nogal eens in de gebeden. En dit moet u goed begrijpen, want ik heb het in een ander verband ergens anders wel eens gezegd en er kwam een hoop onrust door. Maar er zijn veel mensen die bidden met de woorden, wilt u? Heer, wilt u dit? En Heer, wilt u dat? Ik begrijp waar het vandaan komt, maar de Heer Jezus heeft ons zo niet leren bidden. Als je alleen al het Onze Vader bekijkt, dan zie je dat hij steeds met een werkwoord begint. Leid ons niet in verzoeking. Verlos ons van de boze. Er zit kracht in, hè? Dus wil je daarvoor komen, dan moet je met een werkwoord beginnen. En dat wilt u, ja, is beleefdheid, want wie ben ik? Ja, ik ken het allemaal, daar hoef je me niks over te vertellen. Maar ik wil je meer leren om vanuit een bepaalde autoriteit te bidden. Begrijp je wat ik bedoel? Dat er meer kracht van uit mag gaan. En dat is niet brutaal. Dat is ook niet vrijpostig. Maar dat is vrijmoedig met je hemelse Vader omgaan. Dat is tot verheerlijking van zijn naam. Nou, ik heb in een gemeente 8 avonden over gebed gesproken. Steeds een ander aspect. En na het gedeelte wat ik behandeld had, gingen we het een uur praktiseren. Dus als we de Heer gingen aanbidden, ik zei, we gaan niks vragen aan hem, we gaan hem een half uur aanbidden. Dus je mag niks vragen, geen verlanglijstjes. Een andere keer gingen we dus dit oefenen. We gaan niet, wilt u dit of wilt u dat? We gaan met elkaar in gebed en probeer te richten om wat ik geleerd heb in de praktijk te brengen. En dat was wel mooi. De eerste die ging bidden was een oudste. En het eerste wat hij zei, wat denk je dat was? Wilt u. Maar dat was zo mooi, want iedereen proefde in één keer. Tjoe, wat zit dat er diep ingeslepen, hè? Dat wilde ik. Maar die bedoel ik, op het moment dat wij dat vaste vertrouwen hebben. En die volle zekerheid. Dat wil niet zeggen dat ik zo zeker van mezelf ben. Daar heeft het niet mee te doen. Maar ik ben diep overtuigd van het vaderhart van God. Dat wil ik duidelijk hebben vanavond. En daarom ben ik als kind ook vrijmoedig. Omdat er niemand is zoals mijn hemelse Vader. Amen. Dan ga je vrijmoedig bidden. Dan krijg je meer verwachting. Dan bid je ook in geloof en vertrouwen. En tegelijkertijd kan je het loslaten. Omdat je weet dat hij weet wat het beste voor me is. Begrijp je? Maar het is niet dat eindeloze smeken. Wilt u dit en wilt u dat en wilt u zus en wilt u zo. Begrijp je? En ik hoop dat je het je eigen maakt. En dat zal ook je gebedsleven veranderen. De Hebreeën schrijver roept op tot een waarachtig hart en volle zekerheid van geloof. Het derde, dat is heel mooi, daar moet je een beetje voor inspannen. Dat gaat over dat is vers 22, dat gaat over de toespeling, het tweede deel van vers 22, naar de priesterwijding. Als je meeschrijft, kan je deze teksten opschrijven. Exodus 29, vers 20. Exodus 29, vers 20. En Leviticus 8, vers 23. Leviticus 8, vers 23. De derde voorwaarde die hier wordt genoemd is, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten. Dat is mooi. Hier staat dus, ons hart is gereinigd van een slecht geweten. Nou, ik heb een van de vorige keren uitgelegd dat het bloed van stieren en bokken ons geweten niet kon reinigen. Maar ik heb ook gezegd dat het bloed van de Heer Jezus zelfs je geweten reinigt. Zodat je zonder aanklacht over de wereld mag gaan. En echt vrij mens bent geworden. Wat een zegen. Maar hier staat nog iets. Ons hart is gereinigd. Nou, waarom is dit stukje een toespeling op de priesterwijding? En let op. U, jij en ik, wij zijn gemaakt tot koningen en priesters. Onder een nieuw verbond, zegt de Petrusbrief in het boek Openbaring. Nou, weet je wat interessant is? Om priester te worden, werd er een wijdingsoffer gebracht. En dat bloed van het wijdingsoffer werd gestreken aan de rechter oorlel. Sommigen weten het al. Aan de rechter duim en aan de rechter grote teen. Dus je rechter oorlel, je rechter duim en je rechter grote teen. Dat was het eerste wat gebeurde als je gewijd werd tot priester. Er werd een offer gebracht, wijdingsoffer. En dat bloed werd dan gesprenkeld op die drie delen van je lichaam. En om priester te kunnen zijn, moest je dus horen, je gehoor, gehoorzaamheid, je hand, dat ging vooral om je handel, en je voet, dat ging vooral om je wandel. Dus je oren, je gehoor, gehoorzaamheid, je handel en je wandel was toegewijd aan de eeuwige. En als teken daarvan werd je op drie plaatsen besprenkeld met bloed. Maar wat zegt de Hebreeën schrijver om het nieuwe verbond? Hij zegt, ons hart is gereinigd. Dit was allemaal nog oud, was buitenkant. Was ook al een wijding, ging ook al sprake vanuit, zeker. Maar broeders en zusters, vandaag is ons hart gereinigd. En vanuit het hart komen voort de uitingen van het leven. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij je hart. En als de Heer het hart heeft, dan heeft hij het centrum van ons bestaan, waar alles uit voortkomt. Dat heeft hij eerst gereinigd. En nou begrijpt u het. Als u tot God nadert, besef dan dat er bloed aan ons hart gestreken is. Dat duidt op reiniging, op heiliging. Om priester te kunnen zijn, was dat nodig. Maar zo is ons hart gereinigd. Ons hart als centrum van waaruit de uitingen van het leven voortkomen. Het is belangrijk om je hart te bewaren, zuiver voor de Heer. Is dat zo bij u? Is dat zo bij jou? Misschien na 5 jaar, of na 10 jaar, of 20, 30 jaar, ik weet niet hoe lang u de Heer kent. Maar heeft u een zuiver hart? We lezen ergens in de Bijbel, uw hart is niet recht voor God. Wat is het getuigenis vandaag over uw, jou en mijn hart? Als priesters onder het nieuwe verbond. Oh ja, zeker, wij hebben vrijmoedigheid. Maar tegelijkertijd zijn we verantwoordelijk voor over hoe wij leven. Want de heerlijkheid van Christus leidt tot een nieuwe levenswandel. En heiliging is geen populair thema, zeker niet in de evangelische wereld. Echt, geloof me. Als je echt een stevige heiligingsboodschap brengt, dan behoor je of tot een heiligingsbeweging, zeggen ze dan. Of ze zeggen, het is je achtergrond. Of ze zeggen, ja, maar we zijn net onder de genade vandaan. En dan komen we weer onder, nee, het is gewoon all in the game. Ons hart is gereinigd. Een nieuwe levenswandel. De openbaring van Gods heerlijkheid leidt in mijn hart en leven tot de verandering van heerlijkheid tot heerlijkheid. Met welk doel? Nou, dat de Vader zich in mij gaat herkennen. Zo Vader. Zo Zoon, dat is het. En zodat de Heilige Geest zich in mij thuis voelt. Dat is doel. Het laatste wat hier genoemd wordt. Ons lichaam gewassen is met rein water. Nou, die priester werd ook gereinigd. En u weet, binnen het Jodendom is levend water belangrijk. Hè? Stromend water, levend water. Nou, jij en ik, u en ik, wij zijn door het badwater van het woord, dagelijks worden we daardoor gereinigd. Schrijf maar op, Efeze 5 vers 26. En je ziet dus dat in de wandel met de Heer zijn wij eens voor het eerst gereinigd. Maar u weet, in die tabernakel stond ook het wasvat. Die priesters die deden dagelijks hun werk in het zand van de woestijn. Te midden van het stof van de woestijn. En ze zweten en de zon brandde op hun gezicht. Dus hun voeten, terwijl ze aan het werk waren, werden bezoedeld. En voordat ze het heiligdom ingingen, eerst het wasvat. Gemaakt van de spiegels van de vrouwen. Die vrouwen hadden zelfs de spiegels ervoor over. Dat mag u toepassen op uw eigen leven. Zodat de priesters gereinigd konden worden en zo het heiligdom ingingen. Dus dagelijkse reiniging is iets van een christen. En hoe doen wij dat? Nou, wij reinigen ons door het badwater van het woord. Door dat woord leren we elke dag iets af. En we leren elke dag iets aan. Dat is bijzonder, hè? Dat is het nieuwe leven. Je zal zeggen, daar word je ook moe van om zo te leven. Nee, dat is een lifestyle. Ik denk er niet na als ik op de fiets stap, u? Je fietst zo weg. Dat doe je. En een christen moet de Bijbel zo eigen maken, dat hij dit als lifestyle gaat hanteren. Dit is voor mij geen opgave. Dit is mijn leven. En dat mogen we elkaar leren. Dat is het verlangen. Nou, dit was het meest uitgebreide, laten wij dan. We gaan naar de tweede, vers 23. Maar dat is ook de belangrijkste. Vrijmoedig tot de Here gaan. Want ik geloof, hè, dat wat daar gebeurt in die intimiteit met hem, dat wordt zichtbaar in het leven hier op aarde. Dat wordt zichtbaar. Met wie je omgaat, is mijn slogan, word je mee besmet. Dat wordt zichtbaar. Je proeft of mensen omgang met de Heere Jezus hebben. Intimiteit. Of dat het alleen iets is van hun hoofd. Kennis. Maar geen kloppend hart. Dat maakt ook niet jaloers. Nou, het tweede is vandaag ook belangrijk. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Want hij die het beloofd heeft, is getrouw. Tot hem naderen is een gevolg van het nieuwe leven. Maar de belijdenis van de hoop vasthouden, dat is ook een gevolg. Blader even met mij naar 1 Petrus 3. Ik moet de tijd ook een beetje in de gaten houden. 1 Petrus hoofdstuk 3. Want als de Bijbel spreekt over hoop, dan heeft dat een bepaalde betekenis. En in het kader van de Hebreeënbrief geeft Petrus daar wel een antwoord op, denk ik. 1 Petrus hoofdstuk 3. Ja, er staat in vers 13. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. Wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn en laat u niet in verwarring brengen. Maar heilig God de Heere in uw hart en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is met zachtmoedigheid en eerbied. Hé, hier wordt gesproken over rekenschap geven van de hoop. Laten we de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Nou, als het u voor de wind gaat, is dat niet zo heel moeilijk. Ik ben in onze eigen gemeente bezig met een serie over Openbaring 1 tot en met 3. Daar gaat het op een gegeven moment over de brief van Smyrna. Dat is een hele positieve gemeente. De Heer Jezus bemoedigt ze eigenlijk alleen maar. Terwijl het een gemeente is die te maken had met vervolging, verdrukking, laster, armoede. Maar gij zijt rijk. In die verdrukking waren ze rijk. En als het ons voor de wind gaat, is het niet moeilijk om getuigenis te geven van de hoop die in ons is. Om vast te houden aan die hoop. Als het onder druk komt te staan. Nou, dat zie je hier in Petrus, want hij spreekt over het lijden vanwege gerechtigheid. En juist dan is het geven van een getuigenis, ja, wordt moeilijker. Staat onder druk. Maar juist dan is het belangrijk om onze houding, onze belijdenis vast te houden. En dat ten opzichte van ongelovigen. En in dat kader staat het. Dat is belangrijk. Het gaat hier dus om onze houding en de belijdenis ten opzichte van ongelovigen. En wat is nou zo bijzonder? Als we vrijmoedig tot God gaan, dat wil zeggen het verticale, dan worden we vanuit dat verticale kanaal gevoed. En dan kunnen we horizontaal hier op aarde dat getuigenis, die belijdenis van de hoop, vasthouden en ook daar uiting aan geven. Zie je de volgorde? Dus het feit dat ik met de Heer Jezus verbonden ben, heeft zijn uitwerking naar boven toe. Ik ga vrijmoedig tot de Heere. En ik zeg Abba Vader door de Heilige Geest. Maar het heeft ook zijn uitwerking naar de ongelovigen toe. Omdat ik getuig van de hoop die in mij is. En de krachtbron van waaruit wij mogen getuigen, dat is die intimiteit met de Heer. En zie je, stille tijd is daarom geen wet. Is allereerst een voorrecht. Maar het is ook tegelijkertijd de plaats waar ik gevoed en gesterkt word om in het horizontale vandaag een christen te zijn die fris en fruitig in het leven staat. Zoals Corrie ten Boom zegt, ik hou haar vaak aan, maar niet een christen met een lang gezicht, maar om door de wereld te gaan met een rond gezicht. Getuigen van de hoop die in je is. En dat zelfs in tijden dat druk en vervolging ons deel kunnen zijn. We gaan terug naar de Hebreeënbrief. En er wordt dan toegevoegd aan die tweede aansporing, want hij die het beloofd heeft, is getrouw. God is getrouw, hij vervult zijn belofte voor ons persoonlijk, maar ook wereldwijd. Dat even nog ter aanvulling. Hè? Om uiteindelijk je ook in dat getuigenis van de hoop, dat je daar vrijmoedig in blijft. Dat je blijft zien op de Heer Jezus. Die getrouw zijn woord vervult. Wie mij belijden zal voor de mensen. Die zal ik belijden voor mijn Vader in de hemel. Dat zijn beloften van God. Waar je gebruik van mag maken. We gaan naar de derde aansporing. Laten wij tot God naderen. 1. Laten wij de belijdenis van de hoop onwrikbaar vasthouden. Dat had met name op het horizontale vlak betrekking. Naar de ongelovigen toe. En dan komt de derde. En dat is de uitwerking naar de gelovigen toe. Zie je alle lijnen? Zie je dat dat nieuwe leven zichtbaar wordt? De heerlijkheid van Christus wordt zichtbaar in ons leven, ook voor de gelovigen onderling. Want wat staat er bij vers 24? En laten wij op elkaar letten door elkaar aan te vuren tot liefde en goede werken. Nou, dit is misschien wel de meest moeilijke. Want je kan zeggen naar de Heere God toe, nou dat kan ik in de intimiteit doen vanuit mijn binnenkamer. Dat getuigen naar vreemden, dat is soms ook nog wel makkelijker. Maar binnen de gemeente laten we op elkaar letten. Dat is niet makkelijk. Ik ken nu 17 jaar de Heer bijna. Maar ik ben wel achter één ding gekomen. Dat christenen, zij die belijden wederom geboren te zijn, behoorlijk lange tenen hebben. En dat je daar al snel op staat. En hier staat, een van de gevolgen van het nieuwe leven en ook een van de aansporingen van de Hebreeën schrijver zegt, let op elkaar. Let op elkaar. Hou elkaar in de gaten. Dat is niet makkelijk. Ja, je moet eens... Nee, ik weet heel veel verhalen. Maar toch staat de opdracht er. Vanuit de gezindheid van de Heer Jezus. Kijk, in de intimiteit kan je niet dezelfde blijven hoor. In de intimiteit met de Heer is geen ruimte voor het vlees. Dus daar word ik gevormd, hè. Dat is het eerste. Laten we tot hem naderen. Vandaaruit mag ik getuigen van de hoop. Maar vandaaruit mag ik ook mijn plek innemen binnen de gemeente. Ik heb hier neergezet, aanbidders leven het leven van de Heer Jezus ook uit. De werken. En openbaren zijn gezindheid. Liefde. En hoe ervaart u het als een broeder of zuster u ergens op aanspreekt? Kijk, wat je ziet, en ik denk dat dat ook een teken van de eindtijd is, en daarom de geest van de antichrist, zegt de Bijbel, is al actief. En ik geloof dat een van de belangrijkste kenmerken van de eindtijd is dat mensen meer liefhebbers zijn van zichzelf en liefhebbers van zingenot dan liefhebbers van God. En die manier van denken, die manier van handelen en spreken, die egocentrische houding, die is al de gemeente binnengekomen, geloof me. Geloof me. En dat is tegenovergesteld aan het gevolg van het nieuwe leven wat in vers 24 genoemd wordt. Want juist daar waar wij de Heer Jezus hebben leren kennen, niet meer voor onszelf leven, maar voor Hem die voor ons gestorven en opgewekt is, krijgen we oog voor die andere leden van datzelfde lichaam. Want als één lid lijdt, lijden alle leden. Maar het valt niet mee in de gemeente. En ik denk dat we allemaal een verhaal kunnen vertellen daarover. En toch laten we dit staan. Want we zijn aan elkaar gegeven. Je vrienden kies je uit. Maar je familie daar heb je mee te doen, of niet? Ook het huisgezin van God. Dat is een familie. Een geestelijke familie. En daar zitten hele aangename karakters tussen. Hele fijne, meelevende karakters. Maar je hebt ook ontzettend moeilijke mensen daartussen. Er zei eens iemand, en u kent die uitspraak, ik heb niet zoveel moeite met het hogere wezen, maar wel met grondpersoneel. Als je gaat evangeliseren, dan kan je zoiets te horen krijgen. Maar het is wel een aanklacht. Laten we op elkaar letten. Hoe vaak is de reactie niet, waar bemoei je je eigen mee? En durven we elkaar aan te spreken? Als er een doopdienst is, ik weet uiteraard niet uit wat voor kring ik kom, maar goed, als er een doopdienst is, iemand heeft zijn getuigenis gegeven. Durven we na 2 of 3 jaar te zeggen, hé broeder, zuster, ik heb je toen horen getuigen, maar ik kreeg toch het idee dat de koers van je leven toen wat anders was. Ik zie je afdwalen, ik zie je afwijken. Ben je blij als iemand je aanspoort? Als iemand je ergens op aanspreekt en dat je zegt, dankjewel dat je me bij de les houdt. Laten we op elkaar letten. Oh ja, zeker in de goede gezindheid. De gezindheid van de Heer Jezus, zeker. En er staat nog een woord. Laten we elkaar aanvuren tot goede werken. Soms verwijten ze mij wel eens. Je bent een beetje drammerig. Nou, ergens vind ik dat wel een mooi compliment. Want blijkbaar kon je na mijn preek niet hetzelfde blijven. Naar mijn overtuiging zijn er in Nederland te veel preken waar je hetzelfde naar buiten gaat als je naar binnen gaat. Er zei een predikant toen ik net tot geloof kwam en ik bezocht alle andere conferenties. Hij zegt, als je ooit gaat spreken, laat dit het gevolg van je prediking zijn. Of mensen moeten heel blij worden, of mensen moeten ontzettend boos worden en weggaan. Maar dan gebeurt er in ieder geval wat. Hè, maar waar is die scherpte in de prediking? Elkaar aanvuren. Dat mensen niet hetzelfde blijven. Dat is het verlangen van de Hebreeën schrijver. En ik geloof ook het verlangen van God. En waarom is dat zo? Nou, als wij dit praktiseren, dan blijft de gemeente openbaring van Gods heerlijkheid. Dan blijven we met elkaar bij de les. Dan blijven we elkaar met elkaar ook bij de kern van het evangelie. Dan zijn we een wakende gemeente, een biddende gemeente, een verlangende gemeente. Een gemeente waar God zijn heerlijkheid openbaart, dat als mensen binnenkomen. Dat staat toch in een van de brieven? Dat ze zeggen, God is tegenwoordig. Daar gaat het om. Van heerlijkheid tot heerlijkheid veranderd worden. Ook als gemeente. Nou, toets je leven. En denk hierover na, over deze aansporing, op het moment dat je een keer door een broeder of zuster wordt aangesproken. Ik zeg het ook tegen mezelf. Maar het is zo heilzaam. We zijn aan elkaar gegeven. We gaan naar de laatste aansporing toe. En als u op heeft gelet, en dat vind ik zelf altijd mooi van Bijbelstudie, dan bent u in de versen 22, 23 en 24, de woorden later wij dan tegengekomen, maar ook deze drie. Geloof, hoop en liefde. En dat is zo bijzonder. Er staat in vers 23, zekerheid van geloof. Vers 23 wordt gesproken over de belijdenis van de hoop. En in vers 24 wordt gesproken over de liefde. Zie je dat als dat nieuwe leven de rijkdom van de Hebreeënbrief doordringt in ons denken en in ons hart, dan gaan als vanzelf geloof, hoop en liefde functioneren in ons leven. Dat komt dus openbaar in de praktijk van alle dag. En dat vind ik zo bijzonder van het evangelie. God heeft ons niet gered om te blijven wie we waren. Maar hij heeft ons gered, gereinigd, behouden om ons te veranderen. Zodat geloof, hoop en liefde gaan functioneren. De drie christelijke metgezellen. Nou, dan wordt het aangenaam verkeer in welke gemeente u dan ook verblijft. Dan ga je verschil maken vandaag. En ik geloof echt dat dat onze roeping is. Ik heb wel eens gebeden, Heere God, had ik niet in 1900 geboren kunnen worden. Dat meen ik. Of ergens op de Veluwe in zo'n knus dorpje waar alles zo gemoedelijk is. En ik zat in de Randstad. Totdat ik dit ontdekte. Als je de geest van God in je hart hebt. En je laat je door hem vormen. Door zijn woord en door zijn geest. Dan verandert hij je van binnenuit. En dan kan je op elke plek van de wereld een christen zijn. Dat hij je leidt door zijn geest in de waarheid leidt. En waar is die op uit? Om Christus te verheerlijken in je leven. Zo mooi. We gaan naar de laatste. Vers 25. Laten wij dan de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen en dat zoveel te meer. Als u de grote dag ziet naderen. Die dag, die grote dag, heeft alles te maken met het komende oordeel van God. Waarin hij zal afrekenen met al zijn vijanden. En naar de mate we dichter komen bij die dag, gaan we meer mensen aansporen. En aanvuren. En wat zie ik in de gemeente? Dat die aansporing en die vurigheid, die lijkt alleen maar minder te worden. Ze zeiden tegen mij een keer, jij gelooft echt wat je zegt, hè? Ja, dat geloof ik zeker, ja. En dat wil ik houden ook. Begrijp je? Dus met dat die dag nadert, raken we meer bewogen met elkaar. Sporen we elkaar des te meer aan. Waartoe? Nou, om de onderlinge samenkomst niet na te laten. En er zijn uitleggers, en ik geloof daar ook zeker wel in, die hebben het over die onderlinge samenkomst als eerste. De samenkomst die ik mag hebben met mijn Heer en Heiland, heel persoonlijk. Die onderlinge samenkomst. Nou, daar heb ik als eerste wat over gedeeld. Ik geloof dat dat het fundament is. Maar van daaruit, vanuit de gemeenschap met de Heer Jezus, is er als het goed is ook dat verlangen naar de broeders en zusters. En weet je waar ik zo blij mee ben, wat hier niet staat? Hier staat niet, kerk A, B of C waar je lid van moet zijn. Ook niet die of die gemeenschap. Gelukkig niet. Het gaat erom dat wij de samenkomst van ware Christgelovigen nodig hebben. En dat is in Noord-Korea, zijn dat misschien 3 Noord-Koreanen die brood breken zittend aan een riviertje. Zou zomaar kunnen. Maar als die elkaar vinden, de Bijbel zegt, zoek elkaar op. Laat die onderlinge bijeenkomst niet na. Dat zit hem niet vast aan een hele grote stenen toren. Niet aan een heel mooi gebouw met een groot podium. Dat kan zomaar in een schuur zijn of in een huiskamer zijn. Het is ook niet gebonden aan een kerkgenootschap, hoe pijnlijk u deze opmerking ook vindt. Maar het gaat om ware gelovigen. Die in de taal van 2017 echt voor de Heer Jezus willen gaan. Met hem willen leven. Heilig en rein voor hem willen zijn in deze ondergaande wereld. Laat die onderlinge bijeenkomst niet na. Zo belangrijk om elkaar op te zoeken. Vanuit de gemeenschap met de Heer, zoek elkaar ook op. U zal zeggen, ja nee, ik begrijp het, want anders ontloop ik de bemoediging. Maar ook de vermaning. Daarom heb je ze ook nodig. Dat je bij de les blijft. Niet alleen om bemoedigd te worden. Dat hoor ik zo vaak. Het was een fijne dienst, broeder. Het was een bemoedigende dienst. Maar ik hoor zelden of nooit, bedankt voor de vermaning, joh. Dat heb ik nodig. Ik hoor het wel eens, maar heel weinig. We willen graag bemoedigd worden. Maar ik merk dat de christelijke gemeente in Nederland een beetje geschud moet worden. En aangespoord moet worden, vermaand moet worden. Om koers te blijven houden. Nou, die onderlinge samenkomsten, die hebben alles in zich. Als de gemeente functioneert conform Bijbels model, dan zit de ene week er misschien dat er meer in en de andere week dat aspect. Maar het komt allemaal terug. Waarom? De Heer weet wat zijn gemeente nodig heeft. En als we ons daardoor laten leiden door zijn woord en door zijn geest, ja, dan kan je soms in een hele eenvoudige samenkomst zitten. En je zegt, wat was een krachtige samenkomst. Geloof me, ik heb samenkomst gehad met 1000 mensen, dat ik naar huis reed dat er weinig kracht vanuit ging. En ik heb ook soms in het meest verdwaasde schuurtje gezeten, met 5 tot 10 christenen, dat je denkt, nou zou ik erheen gaan. Wat een heerlijke tijd. En als je dat gaat ontdekken, dat is zo kostbaar, als de Heer in het midden is. Hij spreekt, door zijn woord, door zijn geest. Hij verbindt aan elkaar. Als je elkaar maar mag bemoedigen, aansporen. Dat zijn zulke kostbare tijden. En wat zie je? Dat in de laatste tijden velen zullen afvallen. En hiervan zullen afkeren. En dat is zo jammer. Ik geloof ook dat we in de tijd leven dat er een splitsing gaat ontstaan. Zij die heilig zijn, zullen heiliger worden. Zij die onheilig zijn, zullen onheiliger gaan worden. En die splitsing die gaat door tot in de instituut wat wij kerk noemen. Want het instituut is niet per definitie de gemeente. De gemeente is bijbels gezien alle kinderen van God bij elkaar. Die vertegenwoordigd zijn op verschillende plekken in de wereld. Maar je ziet dat in het instituut, welke naam het dan ook draagt, van links tot rechts, daar gaat een schifting komen. Religie zal openbaar gaan worden. Maar ook zij die vanuit relatie leven. En dat is een ernstige tijd. En dat gaat soms dwars door gezinnen en door huwelijk en kerken heen. Wat heilig is, wordt heiliger. Wat onheilig is, wordt onheiliger. En daarom is het zo belangrijk om mensen in je omgeving te hebben. Die oprecht zijn in de toewijding aan de Heer. Die trouw zijn daarin. En ook daarvoor willen leven. De Hebreeën schrijver heeft heerlijke waarheden gedeeld. Hoofdstuk 1 tot en met 10. En hij zegt het achter elkaar. Laten wij tot God naderen. Doe het dan ook na vanavond. Met vrijmoedigheid. Thuiskomen bij je vader. Dat. Intimiteit met hem. Weet je, het meeste, hetgeen wat mijn leven het meest veranderd heeft, is de omgang met hem. Samen zijn met hem. En ik ga altijd letterlijk op mijn knieën. Ik heb mijn vaste gebedshoek. En die tijden zijn vaak de beste tijden van een dag. En die moet je niet laten roven door niets en door niemand. Prioriteit aangeven. En van daaruit mag er ook een getuigenis zijn van de hoop die in mij is. Dat was zo wonderlijk. Mijn buren die kwamen me condoleren met het verlies van mijn vader. En het zijn lieve mensen. Het zijn humanisten. En ik heb daar zo heerlijk eenvoudig gewoon getuigd van het leven van mijn vader wat er gebeurd is. Ik heb niks gezegd, dit moet je of dat moet je, helemaal niet. Maar ik was blij en verheugd in het vertellen van wat er gebeurd was. En ze zaten en ze keken ernaar. En ze luisterden en ze stelden ze een vraag. getuigen van de hoop die in ons is. Vanuit de gemeenschap met hem, getuigen in het horizontale. Maar ook zoek de broeders en de zusters op en laten we elkaar aansporen tot liefde en goede werken. Ik moet gaan afsluiten. En ik doe dat met twee versen. Het eerste komt uit Hebreeën 11, vers 1. Ik heb 4 avonden gesproken over de Hebreeënbrief. Ik heb iets willen vertellen over de heerlijkheid van Christus. En ik hoop dat jij er iets van gezien hebt. En dat je zegt, het is meer dan de moeite waard om hem te volgen. Maar ook dit, het is ook mogelijk om hem in de praktijk van het leven te volgen. En ook dit, ik heb een verlangen om de resterende tijd van mijn leven ook in zijn dienst te besteden. Me laten vormen naar zijn beeld, naar zijn gelijkenis. Zodat God zichzelf in mij terug gaat zien. En het doel van de schepping, Genesis 1 vers 26 en 27, laat ons mensen maken. Naar ons beeld en naar onze gelijkenis. Ik geloof, door de wedergeboorte gaat dat weer terugkomen. God komt weer bij zijn oorspronkelijke doel. Oh ja, zeker, straks volmaakt. Maar toch hier zeker ook op aarde. In beginsel. Absoluut. Nou, wat zegt Hebreeën 11 vers 1 dan? Het geloof nu, want dat is de weg waardoor wij al die heerlijkheid in ons hart krijgen. Al die heerlijke waarden die ik gedeeld heb, hoe krijg je die in je hart? Door slechts te geloven. En het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en de bewijs van de zaken die men niet ziet. En in Hebreeën 11 komen we opnieuw dat woord geloof tegen, maar dan in de betekenis van geloofstrouw. Het gaat om geloof dat tot aan het einde van onze woestijnreis, wat dat ons aan het einde van de woestijnreis zal brengen. Geloofstrouw. He, je leest dat ook in hoofdstuk 10 vers 39. Wij zijn echter geen mensen die zich onttrekken en daardoor naar het verderf gaan, maar mensen die geloven tot behoud van hun ziel. Geloof kenmerkt dus ons leven. Het gaat om geloofstrouw te midden van tegenslagen, beproevingen en verdrukking. En je hebt ook gezien in al deze studies dat gehoorzaamheid en volharding kenmerken zijn van het ware geloof. En daar worden nog 2 aan toegevoegd in vers 1 van hoofdstuk 11. Het eerste is dit. Wie door geloof leeft, en dat wil ik nogmaals zeggen tegen jullie, die is zeker van wat hij hoopt. Hij weet zeker dat wat hij hoopt ook in vervulling zal gaan. We hebben hier maar niet 4 avonden wat geestelijk amusement bedreven. We hebben diepe geestelijke waarheden gedeeld. En al zien we ze niet, ze zijn vast en zeker. En door geloof heb ik ze getrokken in mijn hart. En de volle vervulling staat wat dat betreft nog uit. Het beste moet nog komen. In dat geloof lezen we de Bijbel. In dat geloof leven we ons leven. En het tweede wat vers 1 noemt, de gelover is ervan overtuigd. Is overtuigd van wat hij niet ziet. Dat wil zeggen, hij vertrouwt met overtuiging op God. Op hemelse dingen. En, ook al kan hij ze niet zien, de beloften van God zijn in Christus Jezus, ja en amen. Daar verlaat je je op. Ik moet altijd denken aan dat vers, daar heb ik in de leemkuur wel eens over gesproken. Hè? We zijn niet gericht op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare dingen. Want de zichtbare dingen, zegt Paulus in 2 Korinthe 4, die zijn tijdelijk. Maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig. En wat zijn nou de onzichtbare dingen? Nou, dat behelst eigenlijk de samenvatting van alle beloften van God. Die in Christus Jezus ja en amen zijn. Al zijn profetieën, daar richten wij ons op. Niet zichtbaar, althans, deels nog niet. Maar daardoor niet minder waar. We hebben God leren kennen als de absoluut betrouwbare. En weet je, als je daarin mag groeien, als je dat ervaart in je leven, dan zou je ook zien dat je geestelijk stappen maakt in je geloofsleven. Als je ervaart dat hij er waarachtig is, dan krijg je nog meer moed om in die volgende situatie weer op hem te vertrouwen. En daarin mag je groeien. En dat geeft een diepe overtuiging en ook tegelijkertijd ontzag voor het vaderhart van God. Ik wil je daarin zo graag meenemen, maar ik kan niet in jullie harten leggen. Maar als je die ervaring hebt, dan ben je helemaal aan hem verknocht en met hem verenigd. En dat is die stellige overtuiging van wat het geloof inhoudt van vers 1. Het geloof, het kijkt verder dan vandaag. Het ziet een heerlijke toekomst, het kijkt vooruit. Het natuurlijke oog ziet op omstandigheden, maar het geloofsoog ziet op Jezus. En wel zo op de Heer Jezus als degene die zit aan de rechterhand van de Vader. Op de allerhoogste positie. Dus het geloof kijkt vooruit en het geloof kijkt omhoog. En vergeet wat achter is. En ik strek me uit naar wat voor is. Dit is een hoopvolle boodschap, toch? En daarom mag een christen ook klaarkomen met zijn verleden. Je hebt zoveel mensen die blijven maar in dat verleden. Maar we vergeten wat achter is. En dat alles dankzij de persoon en het werk van de Heer Jezus. Hij heeft afgerekend met mijn verleden. En hij doet mijn leven voor hetgeen wat in de toekomst ligt. En mag ik dan tenslotte lezen, hoofdstuk 12. Ik vind dat zo mooi altijd. Wel nu dan. Dit is een afsluiting van deze serie van 4. Laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden. Waar gaat het dan over? Nou, dan gaat het over die geloofsgetuigen uit hoofdstuk 11. Die dat principe van geloof hebben beoefend tot het einde toe. Die al die heerlijke waarheden... die nog genees zo heerlijk waren als dat wij ze nu hebben. Hè? Die hadden nog geen Hebreeënbrief. Goed onthouden. Toch hebben ze vastgehouden aan de eeuwige. En ze zijn niet beschaamd geworden. En nu hebben wij 4 avonden lang heerlijke waarheden gedeeld. Geloofswaarheden. Die je door geloof in je hart trekt. De Hebreeën schrijver zegt, laten ook wij, nu wij door zo menigte omringd worden... afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en de voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Dit is zo belangrijk. Misschien is hemelvaart wel het meest geweldige helsfeit. Want toen kwam de zoon bij de vader terug. Hij heeft een naam gekregen die is boven alle naam. Hij heeft een positie gekregen boven elke macht en kracht en heerschappij. En hij wacht slechts op het zijn van de vader. Om weer terug te gaan. En dat is de positie, zegt de Hebreeën schrijver, waaruit wij mogen leven. Oh, wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond. Over hem heb ik gesproken 4 avonden lang. En dat ging vaak over zijn werk hier op aarde. Maar geloof me, hij is nu nog bezig in de hemel. En hij wil jou vanuit die hemelse positie veranderen van heerlijkheid tot heerlijkheid. En hij spoor je aan, hou vol, hou vol, hou vol. En de God van de Bijbel wordt genoemd de God van de volharding, zegt Paulus. Schrijft hij aan de Romeinen. Ik was een tijd geleden met mijn zoontje bij het WK schaatsen in Tihalf. Ik was daar nog nooit geweest. Maar die jongen is helemaal weg van lange baan schaatsen. En hij had 1 wens, daar wil ik nog een keer. Ik zei, nou, dan ga ik daar met jou heen. Dus ik ben hem daar naartoe. En ik probeer altijd, als ik ergens ben met mijn kinderen of ik zit in de auto, altijd een geestelijke les ergens uit te halen. En geloof me, als je daar op gefocust bent, heb je altijd een geestelijke les. En wij zaten daar en hij heeft zijn favoriet, hè, Sven Kramer, dat is het gewoon, dat is geweldig. Ik zeg, oké, maar als jij hem zo geweldig vindt, dan gaan we zijn leven bestuderen, wat hij allemaal laat om die ene plak te halen. En dan zeg ik, ben jij bereid om dat te doen voor de kroon die straks is weggelegd? Als er 1 prijs is die uitgereikt wordt straks, geestelijk, ben jij dan de geestelijke Sven Kramer vandaag? Ben je bereid om zoveel te laten? Om de hoogste plaats van de Heer te krijgen. En we zaten daar. En dat was zo mooi. Ze juichten natuurlijk met die schaatsers. En toen kreeg ik één keer dat beeld heel helder van Hebreeën 12. En met de plek waar die schaatser was, daar werd hij aangemoedigd. Dus als hij hier op de baan was, dan werd er daar nog niet gejuicht. Dus hij kreeg op de plek waar hij was, hetgeen wat hij nodig had. Vind je dat niet mooi? En het ging zo als een, ja, een geweldig geluid ging dat door die... En hij wist niet wat hij meemaakte. En die les kwam natuurlijk in het begin niet door. Dus ik moest even wachten, want dat hele verstuin moest afgelopen zijn. En toen zei hij, begreep het. Ik zei, dit is wat de geloofsgetuigen vandaag doen. En wij zijn zoveel verder in de helsgeschiedenis. We hebben een complete godsopenbaring. Dat hadden die geloofsgetuigen uit Hebreeën 11 nog niet. En wij worden door hen allen aangespoord. En dat raakt mij. De Heer weet wat wij nodig hebben op het juiste moment om vanuit deze heerlijkheid te blijven leven. En de wandel met hem zal niet makkelijker worden. Maar weet, er is er één in de hemel die voor ons bidt en voor ons pleit. En die het als het ware toeroept. Hou vol, hou vol, hou vol. Ik ben de God van de volharding. En alsof het nog niet genoeg is. Dan die grote wolk van geloofsgetuigen. Broeders en zusters, het is vandaag mogelijk, echt, in 2017. Om met opgeheven hoofd de Heer Jezus te volgen. Moeite en pijn wordt ons niet bespaard. Maar ziende op de heerlijkheid van Christus, wordt misschien mijn uiterlijke mens wel verdorven. Maar innerlijk word ik vernieuwd. Van dag tot dag. De Heer zegen jullie met deze heerlijkheid. Laten we hem danken daarvoor. Vader in de hemel. Ik heb in 4 avonden iets geprobeerd te vertellen van de heerlijkheid van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En aan het einde van die 4 avonden heb ik niet het idee dat ik alles heb verteld, integendeel. Heb ik ook niet het idee dat ik volledig de diepte heb bereikt van die heerlijkheid. Maar tegelijkertijd durf ik door uw genade te zeggen, we hebben genoeg meegekregen om ons te verwonderen over wie u bent, over uw vaderhart. En ons te verblijden in de persoon en het werk van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En we zeggen het aan het einde van deze avond, er is niemand zoals Hij. Dank u wel, Heer Jezus, voor uw complete werk. En ik zeg het namens al mijn broers en zussen, hoe moeilijk het soms ook is, verander ons van heerlijkheid tot heerlijkheid. Door uw woord, door de werking van uw Heilige Geest. Zodat u, o Vader, uzelf in ons gaat herkennen. Het zijn mijn kinderen, ik kan precies zien van wie zij er een zijn. Heere God, alstublieft, ga door met dat proces. En we willen u ook danken voor uw geduld in dat proces. Voor uw trouw. Voor uw genade in dat proces. Maar we zijn er ook diep van overtuigd dat het nodig is, omdat deze wereld geen Bijbel meer leest. Maar laat ons dan, zoals we aan het begin van de samenkomst gelezen hebben, een leesbare brief van Christus zijn. Misschien heel eenvoudig voor onze kinderen, voor onze kleinkinderen, voor onze buren. Voor wie dan ook, Heere, maar verander ons. En we willen vanavond heel eenvoudig tegen u zeggen, hier zijn we, Heer. En we zeggen het met dat oude lied, neem ons, breek ons, vul ons en zend ons. En maak ons in deze laatste dagen tot een getuige van Hem. Die gezegd heeft, zie, ik kom spoedig, Maranatha. Kom, Heer Jezus, ja, kom haastig. Amen.
Ik vond dit een schitterende afsluiting van onze Bijbelstudieavonden. En Jacques heeft, ja, je noemde het al in zijn gebed, nog lang niet genoeg geopenbaard. Daarom komt hij volgend jaar weer terug. Als het nodig is tenminste, want hij sprak ook de verwachting uit dat de Heer Jezus gauw zou komen. En daar zien we allemaal naar uit. Onze hoop van Gert en Aard en Annie en iedereen die hierbij betrokken is, is dat jullie een klein beetje meer van de Heer Jezus hebben leren kennen. Dat je een stapje dichter naar Hem toegekomen bent. En als jullie dat beamen, dan zijn in ieder geval deze avonden die we organiseren niet voor niks geweest. We hebben het met plezier, met overgave gedaan. En we hopen, zoals Jacques zei, verzuim de onderlinge samenkomst niet. Volgend jaar, als de Heer er nog niet is, dan gaan we verder en we hopen jullie allemaal weer terug te zien. En breng desnoods iemand mee, dan breken we daar die wand weg. En dan, we hebben nog meer stoelen. En dan, denk ik dat we met een heel mooi lied gaan afsluiten en dat gaan we staande doen. We hebben het met Paas allemaal gezongen. U zij de glorie, 45a. iedereen wel thuis en neem van de heerlijkheid van de Heer Jezus wat mee en deel het uit. Laat zien dat je van hem bent, dat je hem toebehoort. Tot volgend seizoen en allemaal wel thuis.